Welkom en goed dat je luistert naar weer een aflevering van de podcast van de Bethelkerk in Leeuwarden. Je luistert deze keer naar een opname van de preek van Eerste Paasdag. Het was de afsluiting van het thema In de tuin. Die serie begon met de eerste tuin in de Bijbel. En in deze dienst lazen we een stukje uit het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Van Eden, die tuin in het begin, naar de stadstuin van de toekomst. En we stonden stil bij de graftuin. Want Johannes vertelt in hoofdstuk 20 over Maria van Magdala, die daar komt op de eerste dag van de week, als het nog donker is, op zoek naar Jezus. Tenminste, ze verwacht Jezus dood in het graf, maar het graf is leeg. En in haar verdriet ontdekt ze misschien wat mooiste. Jezus is veel dichterbij dan ze denkt en hij leeft. Dat is de kern ook van deze preek. Jezus is veel dichterbij dan je denkt. Hij leeft.
Nou, het gaat over een tuin, dat is al duidelijk. En in de afgelopen weken hebben de kinderen daar dus elke zondag bij stilgestaan. Hier in de dienst een aantal diensten. Maar we begonnen in ieder geval met de tuin uit Genesis 2. Eden, of het paradijs genoemd. En we lezen vandaag uit Johannes Evangelie, maar ook uit Openbaring 22. Dat ik helemaal het begin hebben we dan gehad en we eindigen bij Openbaring 22. Dan ga je van een tuin naar een stad, lijkt het, maar in die stad is ook een tuin. Tuinstad, zou je kunnen zeggen. En daartussenin, lees uit Johannes 20, is het een graftuin. Prachtige tuin, maar daarin met het graf van Jezus. Nou, wat heeft dat ons vandaag voor nu te zeggen? Daar gaan we bij stilstaan. Maar eerst zal Mirjam met ons de Bijbelgedeeltes lezen. Er staat op de liturgie dat we lezen Johannes 20 vers 1 tot 18 en Openbaring 22 vers 1 tot 5. In Johannes 20 lezen we iets korter, vers 1 en 2. En dan verder bij vers...
Johannes 20 begin ik, vers 1. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald. Ze liep snel weg naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei, ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben. Dan ga ik verder naar vers 11. Maria stond bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf. En daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. Eén bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? Vroegen ze haar. Ze zei... Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei... Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze draaide zich om en zei, Rabboni. Dit Hebreeuwse woord betekent meester. Hou me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Maria van Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Openbaring 22, vers 1. Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam. En stroomde dwars door de stad. Aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die 12 vruchten gaf. elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien en zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig. Want God, de Heer, zal hun licht zijn en zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.
Lieve mensen, gemeenteleden, gasten, broeders en zusters hier in de kerk, iedereen die thuis meekijkt, bijzonder jullie hier op de voorste rij in deze dienst, belijdenisdienst. Ik zei het al, het thema van de afgelopen weken was in de tuin. Het leven wint. En ik ga dat niet helemaal overdoen, maar even kort een terugblik naar het begin, Genesis 2. Maar het ging over die tuin die een geschenk van God was. God schiep de hemel en de aarde en op die aarde een tuin waarin hij de mens, Adam, plaatste. En die had één opdracht. Eerst en vooral zijn vertrouwen op God stellen. Want God had gezegd, je mag van alles, van alle bomen in deze tuin eten, maar niet van die ene boom van kennis van goed en kwaad. En daarmee zei God, ik wil dat je mij vertrouwt, dat ik het beste met je voor heb. Het beste gun, maar dat je mij laat bepalen wat goed en kwaad is. Die eerste mens, Adam, die faalde daarin. Die ging wantrouwen naar God. En in diezelfde dienst hebben we toen gekeken naar het beeld van de woestijn. In de Bijbel ook het tegenovergestelde beeld van een tuin. Een woestijn is een plek waar alles dood lijkt te gaan. Waar het leven ophoudt. En we stonden stil bij de Heer Jezus. Laat het uit Lucas 4. Die zijn openbare optreden op aarde niet begon in een tuin met rust. Maar in een woestijn. Waar hij 40 dagen was en vastte. En op de proef gesteld werd door de duivel. De proef wie hij boven alles stelde. Wie hij het meest vertrouwde. En waar die eerste mens Adam in de tuin faalde, overwon de Heer Jezus in de woestijn. Geen enkele verleiding die hem ertoe bracht om God te wantrouwen. Hij overwon. Hij overwon voor ons de duivel en zijn listen. En toen hebben we net gelezen uit Openbaring 22. Over de komende wereld die God ons belooft. Het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Dus ook een geschenk van God. Het komt helemaal bij God vandaan. Een stad. Ik dacht vroeger altijd, mooi, maar geef mij maar een tuin. Maar goed. Maar als je goed leest, is dat een tuinstad. In dat nieuwe Jeruzalem is er namelijk één rivier die ontspringt aan de troon van het Lam en van God. Het is bijzonder dat het gezegd wordt, want eerder al is gezegd, er is geen tempel in het nieuwe Jeruzalem. Niet één plek om naartoe te gaan waar God bij de mens is, want God is alles en in alle. Maar de troon van God beeldt uit de aanwezigheid van de Heer Jezus en de aanbidding. Maar uit die troon ontspringt een rivier die dwars door de stad Jeruzalem stroomt. En aan weerszijde van die rivier staat een levensboom, waarvan gezegd wordt dat die 12 maanden vrucht draagt. Elke maand, het hele jaar door. Het hoofdstuk loopt over van de symboliek. Je zou er heel veel over kunnen zeggen. Maar één zinnetje, ik kwam het ook maar tegen en dacht, ja, het zegt precies wat daar de belofte is. Overvloed van leven als een geschenk, zonder menselijke inspanning. God belooft overvloed van leven als een geschenk, zonder menselijke inspanning. Dat is de belofte voor wie gelooft in de Heer Jezus. Wat komt? Maar nu is het zover. Nog niet. Beeld wat we lazen uit Johannes 20 komt dichterbij ons dagelijks leven. Tussen een tuin en die stadstuin heb je een graftuin. Prachtige tuin, Maar in die tuin een graf. Niet het leven lijkt te winnen, maar de dood. Zoals heel vaak in dit leven. En alles wijst, lijkt te wijzen op dat het is zoals de Heer Jezus, zoals God gezegd heeft aan het begin. Als jullie daarvan eten, als je God wantrouwt, dan zul je de dood sterven. Zo zagen de leerlingen van de Heer Jezus het ook. Gewoon hele aardse mensen. Zo worden ze beschreven. Want als de Heer Jezus sterft op vrijdag, dan zorgen een aantal mensen dat de Heer Jezus keurig begraven wordt. Maar daarmee is het dan ook over. Althans, alles lijkt erop dat iedereen dat verwacht. Niet één van de leerlingen van de Heer Jezus wordt van verteld dat hij nog hoop over had. Niet één die tegen de ander zei, maar wacht eens. Wat heeft u ook alweer gezegd? Want tot 3 keer toe staat er, en dat is in de Bijbel vaak ook symbolisch, is nog meer dan 3 keer. De Heer Jezus heeft ze verteld dat ze zouden moeten weten, ik ga straks, we gaan naar Jeruzalem, dan ga ik lijden en sterven. Maar op de 3e dag zal ik opstaan. We hebben het wel gehoord. Maar tegelijkertijd is het totaal niet doorgedrongen. En dat zie je dus ook op de eerste paasdag 's morgens. Er is niemand die verwachting heeft. En dat is eigenlijk best heel schokkend. En confronterend. Mensen die 3 jaar met Jezus opgetrokken hebben. En hem eigenlijk niet vertrouwen op zijn woord. Nou, de afgelopen weken hebben we er vaker bij stilgestaan bij de beschrijving van de geschiedenissen, wat gebeurt er. Dat het best confronterend is om te zien hoe mensen daarmee omgaan. En hebben we ook steeds gezegd, maar waarom staat het er dan? Niet om even naar die mensen, of ze neer te kijken, of ons beter te voelen. Maar ook als een soort van spiegel. Waarin we, als we eerlijk zijn, gewoon meer van onszelf herkennen dan we misschien soms willen toegeven. Je kan heel veel weten over de Heer Jezus. Dus als je hele leven over hem gehoord hebben. Dat je voor je gevoel zo'n beetje alles wel weet. Maar toch er niks mee doen. Of het op zijn minst een tijd naast je neerleggen. Nou, in het voorbereidende gesprek voor deze dienst was dat een van de dingen die terugkwam. Er zijn 7 unieke verhalen. Maar allemaal heb je een tijd gehad dat je zei, ja, toen was het, soms zeggen we het dan wat netter, op een laag pitje. Of ik deed er wat minder mee. Maar ook, gewoon, misschien wel even niet. Daar lees je in Johannes 20 over Maria. Is Maria dan de positieve uitzondering? Want zij is tenslotte bij het graf op die eerste paasdag, de dag dat Jezus beloofd had op te staan. Maar ze is er zonder geloof. Het is er niet omdat ze verwacht dat Jezus, dat ze hem daar zal tegenkomen. Zijn lichaam, daar komt ze voor. En als tweede, Jezus is vlak bij haar, praat zelfs al tegen haar, maar ze heeft het helemaal niet door. Ze ziet het niet. En Jezus spreekt daar 2 keer aan. En als je goed luistert, er staat eerst gebogen in het graf te kijken. Ze draait zich om, ze ziet Jezus staan en ze denkt dat het de tuinman is. En praat met hem. Maar dan als Jezus haar weer aanspreekt, staat er, Maria keerde zich om. Dus midden in het gesprek met Jezus is ze alweer van hem afgekeerd. En in het graf aan het kijken. Ze kijkt en verwacht iets te vinden op de verkeerde plek. Maria moet zich omdraaien. En hoe komt het dan dat Maria gaat geloven? Dat komt door Jezus. Door wat hij doet en vooral ook wat hij zegt. 3 dingen. Hij zegt allereerst, waarom huil jij? Dan wie zoek je? En als ze zich voor de 2e keer naar hem omdraait, nee, terwijl ze met de rug naar hem toe staat. Maria. Haar naam. Terwijl Maria niks verwacht, met de rug naar hem toe staat, zegt Jezus, hier ben ik. Ik zie jouw verdriet. Dat is het eerste. Hij vraagt, waarom huil je? En hij zegt, door te vragen, wie zoek je? Ik zoek jou. En door haar naam te noemen, zegt hij, ik ken jou. Is dat niet ongelooflijk bijzonder als je erover nadenkt dat de Heer Jezus dat doet? Zich zo laat kennen aan Maria. Want na alles wat hij gedaan heeft, die jaren dat hij met de discipelen leefde, na al zijn lijden en zijn sterven en zijn opstanding, als er dan op die eerste dag helemaal niemand is die ook maar iets van hem lijkt te verwachten, zou je dan niet iets anders verwachten? Dat hij allereerst verwijten maakt, kritiek levert of zelfs afwijzing. Zo zouden wij dat doen. Maar in ieder geval, die kans zal groot zijn. Maar God is anders. God komt naar ons toe, al voordat wij hem zoeken. En hij blijft zoeken. Ook als wij hem een tijd onze rug laten zien. Als we op de verkeerde plek zoeken. Als we niet of slecht luisteren. En hij is veel dichterbij dan jij denkt. Hij staat vlakbij je. Door Jezus. Door hem zegt God, ik ben er. Wie ben ik? Ik zal er zijn. En hij vraagt je, waarom huil je? Wat is jouw verdriet? Wat zit er in de weg in je leven? Wie zoek je? En hij noemt je bij je naam. Hij kent je. Hier ben ik. Dat is Pasen. God zegt door Jezus, hier ben ik. Midden in dit gebroken leven. In een graftuin. Waar wij zouden denken, het is over en uit. Klaar. Gewoon eerlijk over zijn. Maar daar staat Jezus. En zegt, ik ben er. Ik leef. En ik beloof je. Denk even aan die tekst uit Openbaring. Overvloed van leven. Zonder menselijke inspanning. Hoef je niks voor te doen. Zo hebben jullie dat ook ervaren. Bij alle verschillen in de verhalen. Dat God dezelfde bleef. En was toen je hem nog niet kende. Toen je hem een tijdje minder of niet zocht. Hij bleef trouw. En daarom is Pasen het feest dat we ook zeggen. Kom, ontvang. Een heel nieuw leven. Niet om iets wat jij gedaan hebt of hoeft te doen, maar dankzij Jezus die werkelijk is opgestaan. Amen.